Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaai en Oosten podcast. Ik ben weer terug naar de vakantie. In deze podcast praat ik met Apeldoornse makers en organisatoren, waarvan ik vind dat ze iets tofs doen en wat ik graag wil bespreken om te kijken van wat je doet, waarom je doet enzovoort. En ik heb een nieuwe gast en dat is Elieve.
Hi.
Welkom.
Ja, superleuk om hier te zijn.
Thanks. Ik zeg Elieve, maar is dat is niet je echte naam, toch?
Nee, mijn echte naam is Elif.
Oké,
okay. Ja.
Maar is het een eigenlijk, zeg maar, is het zo gebruikelijk dat inmiddels iedereen Elieve zegt? Of is het meer Elif?
Ja, alleen mijn ouders zeggen Elif, is okay. Echt de Turkse variant. En de rest zegt Elieve en die weten ook echt niet beter.
Ja, oké. Okay.
Ja, dat okay, heb ik goed gedaan.
Ja, het is niet heel, heel gek dat ik nu...
Nee.
Oké, je bent zangeres, je bent songwriter, I guess.
Klopt.
Nog meer titels die we op deze manier kunnen...
Ik ben schrijver, zangeres en ja, dat is eigenlijk hoe ik het altijd benoem.
Ja, en je zit in de, nou, zeg maar de pop-urban hoek, toch?
Klopt, ja.
Dat mis ik neem aan dat dat ook een beetje is de manier hoe jij het omschrijft.
Ja, dat klopt. Ja. Nederlandstalige pop met een vleugje urban.
Ja.
En nu wordt het eigenlijk meer urban met een vleugje pop.
Oké, okay.
Ja.
Check. Oké, okay, dus dat gaat nu in...
Andersom,
van, ja. Oké. Nou, daar gaan we straks even over hebben.
Okay.
Voor de luisteraar vind ik het wel lekker om even een stukje te luisteren. Dat ze weten van waar hebben we het over.
Bring it on.
Dan doen we net alsof we nu bedenken welk liedje we gaan, gaan luisteren. Dat is offline van jou.
Te vinden samen met Stafford, yes.
Ja, te vinden op Spotify.
Ja.
Dus, nou, we horen dan nu Stafford niet, maar...
Ja, die zit ergens achterin.
Ja, oké. Okay. Deze heb je nog niet zo heel lang uitgebracht, toch?
Of nee, dit was in januari, geloof ik, ja.
Oké, okay. Waar ik eigenlijk altijd wel waar ik mee begin, is eigenlijk van wat luister jij of wat luisterde je ouders vroeger thuis?
Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Wij luisterden thuis eigenlijk vooral... Mijn ouders zetten Turkse muziek op. Dus ik heb heel veel meegekregen en destijds ook heel erg leuk gevonden. Zelf hadden wij gewoon TMF aanstaan en de box. En ja, daar krijg je eigenlijk twee verschillende dingen mee.
Ja.
Ja.
En waren jouw ouders, zeg maar, echt... zijn jouw ouders echt liefhebbers, zeg maar? Of was het meer zo van radio of hoe?
Goeie vraag. Ja, mijn moeder is wel echt een liefhebber. Ze is ook een schrijver.
Okay.
Dus zij was wel op een andere manier met muziek bezig, denk ik. En mijn vader, ja.
Maar schrijver in de zin van...
Zij schrijft gedichten, okay, yeah, en teksten en songteksten ook. En okay, ze kan eigenlijk ook heel mooi zingen. Maar in die tijd was het niet de bedoeling voor haar dat ze zangeres zou worden of zo.
Nee.
Dus ze was heel hobbymatig ermee bezig.
Alright, oké, okay, dus dat is ook wel een stukje achtergrond, zeg maar, over, ja, cultuur, zeg maar, die zit daar al gelijk in.
Ja, ik heb dat wel echt meegekregen van, ja, haar, ja.
Ja, en dus je zegt TMF, en wat was daar dan voor jou wat er echt uitsprong?
Ja, ik was wel heel erg jong, maar als kind was ik al heel erg bezig met allerlei soorten muziek. Mm-hmm. Dus mijn eerste single die ik kocht, geloof ik, was die La 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 La, It Goes Around the World. Ja. Dat was de eerste. En toen ik 13 was, had ik alweer een klassieke cd gekocht. En als je mij dan, ja, als je dan muziek uit mijn kamer hoorde, dan was het klassieke muziek. En daarna kwam bijvoorbeeld, het is wel heel vulgair, maar LSD, Je Mag Mijn Pijpen, Bitch. Het was echt maar echt een heel groot contrast tussen alle soorten muziek. Het was niet echt één ding wat ik eruit pikte.
Okay.
Dus het was meteen al toen ik heel jong was, dat ik alles wel leuk vond.
Ja.
Ja.
En ja, dus, maar dat is op zich natuurlijk wel logisch. Want dan moet je nog even een beetje smaak ontwikkelen van wat vind je echt zelf heel vet. En...
Klopt. Maar toch was het wel toch weer anders dan de mensen om mij heen of zo. Want niemand had interesse in klassieke muziek of musical liedjes en zo. En dat had wel mijn aandacht. Gospel.
Ja. En dan zat je, nou, zat je neem ik aan nog op de basisschool in die tijd.
Ja, dat klopt.
Ja. En dat was dan, was dat hier in Apeldoorn ook?
Ja, nou, ik denk dat ik dan inmiddels zat ik alweer op de middelbare school, ja.
En zong je toen ook al? Of was dat, begon het later pas?
Ja, ja, nee, ik zong toen ik 6 was, begon ik met zingen. Eigenlijk 6, 7. En ook met schrijven. Ik was eigenlijk heel feministisch ook toen al. Wat niemand echt begreep. En mijn eerste liedje heette Ik ben een meid. En het ging over, je bent een meisje en je mag doen wat je wil.
Ja.
Dus het was toen al heel opstandig. God, ik weet niet waarom, maar dat zat echt al heel snel erin. En... ja, toen heb ik dat gewoon uitgerold. Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan.
Ja, en waarmee deed je dat, zeg maar? Had je dan ook instrument wat je daarbij bespeelde? Of was het vooral echt een songtekst schrijven en dan op een backing track of zo van iets? Of hoe?
Ja. Ja, ik kan me nog herinneren, heel vaag, maar je had van die koptelefoontjes met zo'n microfoontje eraan.
Ja, ja, ja.
Wat echt niet bedoeld daarvoor was. En je had cassettebandjes, daar kon je dingen op opnemen. En ik had... heel vaag kan ik me dat herinneren. Je hebt zo'n, hoe noem je dat? Zo'n ventilator. Als je daarin gaat zingen, dan komt er een soort reverb uit.
Ja.
Dus daar zong ik dan in, omdat ik het wilde horen hoe mijn stem klonk in reverb.
Ja.
Dus ik had allerlei manieren gevonden. Vroeger hadden we natuurlijk ook niet zoals dit, Logic en Cubase en zo. En je had zo'n programma waar je 10 of 13 seconden in kon zingen. Ja. Of praten. Weet je dat nog? Op Windows. Het was heel kort, 10 seconden.
Ja, yes. Nee, weet ik niet. Nee.
Een soort dictafoon, maar dan echt heel kort. En dat plakte ik dan allemaal achter elkaar in Audacity.
Ja.
En ja, eigenlijk op allerlei manieren probeerde je er gewoon wat van te maken.
Ja, het is wel een hele DIY-manier van begindagen muziek maken.
Ja, maar ik deed het wel.
Ja, ja, dat is inderdaad wel... dat is wel interessant, want je probeerde dus echt te zoeken toen al van hoe kan ik... gewoon me uiten via mijn muziek. En hoe ga ik dat... Oké, dan doe ik dat maar met 13 seconden in via Windows. En,
ja,
en dat soort
plak je het aan elkaar, ja.
Ja. En je zegt feministisch. Had je al een beetje in je zitten? Heb je enig idee waar dat vandaan komt?
Ja, het werd wel aangewakkerd door wat ik om me heen zag. Ik was een heel bewust kind. En mijn vriendinnen mochten geen t-shirtjes dragen. Mm-hmm. En ik begreep toen al dat gewoon niet... Ik vond dat niet eerlijk. Van waarom mogen ze dat dan niet? Dus in die wijk waarin ik ben opgevoed en opgegroeid... Het was echt een Turkse wijk. En daar zag ik het gewoon om mij heen. Ik had er zelf nog niet zo mee te maken. Maar ik begreep wel dat er een dag zou komen... dat ik er wel mee te maken zou krijgen. En ja, veel ouders vonden dat ook echt verschrikkelijk. Dus ik heb ook heel veel ouders in het harnas gejaagd. Maar waar ik kon, was ik aan het rebelleren, zeg maar.
Ja.
Ja.
En hoe reageerden die ouders daarop?
Mijn ouders dachten in eerste instantie van, nou, dat waait wel weg. Maar dat is nooit weggewaaid. Nee,
helaas, nee.
Het werd alleen maar erger, ja. Ja.
Ja, want je zei net al van jouw moeder werd niet verwacht dat zij ging zingen.
Klopt.
Maar jij ging dat wel doen. Was dat dan, zeg maar... werd dat ook geaccepteerd al? Was het, zeg maar, de tijdsgeest die het al wel een beetje in had gehaald? Zodat het meer oké was? Of was het ook al wel zo best wel... Nee,
ja, je zegt het wel mooi. Ze hebben me wel gesteund, want ik kreeg wel een keyboard.
Ja.
En ze vonden het heel erg leuk als ik dan Celine Dion ging zingen... op de basisschool tijdens een afscheidsshow of zo.
Mm-hmm.
Dus er was nooit zoiets van, we willen niet dat ze het doet. Ze mag zich wel creatief uitlaten. Maar toen ik heel serieus daarin werd... en na de middelbare school naar het conservatorium wilde, toen dachten ze wel van, ja, is dat wel de juiste keus? Ga je er wel wat aan hebben?
Ja.
En ja, toen hebben ze wel laten blijken dat ze dat liever niet hadden.
Ja. Hoe was dat?
Ja, het was... Je neemt van alles wel mee, maar als je echt iets wil, dan laat je ook niet stoppen. Dat is bij mij het geval geweest. Achteraf denk ik wel, had ik bijvoorbeeld wel een conservatoriumdiploma nodig. Er is nog nooit naar gevraagd.
Nee.
En dat zal er waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Maar ik ben zelf wel heel erg blij dat ik bepaalde dingen gewoon heb gedaan.
Ja, ja, conservatoriumdiploma, ik snap dat wel. Maar ik denk, is er niet meer dat, zeg maar... Zeker een diploma van een vakopleiding, is dat ook niet meer muziekvakopleiding, zeg maar, is het ook niet meer een soort ontwikkeltraject eigenlijk. En het is leuk dat je, ja, het is leuk dat je daarna een papiertje krijgt, maar is het volgens mij veel belangrijker dat je gewoon 4 jaar lang, of hoe lang je er ook over doet, dat je ontwikkelt en nou ja,
gaat
zoeken van wat wil je hiermee. Volgens mij is dat belangrijker in mijn ogen dan dat je uiteindelijk daar een papiertje hebt met mooie cijfers erop. Ja, die zijn ook nodig.
Absoluut. Ik denk voor de luisteraars dan, als je echt muzikant wil worden en echt creatief jezelf helemaal wil gaan ontdekken, dan kan je beter naar de Herman Brood. En als je echt een docent wil worden, dan kan je beter naar het conservatorium, want dan krijg je ook echt bepaalde dingen mee. En dat is dan toch wel een beetje een misopvatting, dat mensen denken, ik ga naar het conservatorium en daarna word ik een superster.
Ja.
Dat is niet wat je daar wordt. Daar word je echt getraind en opgeleid tot docent. En als dat direct was gecommuniceerd, dan had ik dat misschien ook niet gedaan.
Ja, ja, maar dat ken ik wel inderdaad, het verschil tussen HBO en MBO.
Ja.
Tenminste, wat ik ook inderdaad om me heen hoor van mensen die op de Herman Brood of op het conservatorium zitten.
Ja.
Dat Herman Brood gaat inderdaad veel meer over van, oké, zorg dat je gewoon, tenminste wat ik hoor, dat je echt muzikant wordt en daar gewoon heel goed in moet worden.
Ja, precies.
Waarbij natuurlijk ook past binnen een HBO dat je veel meer ook moet redden, zeg maar. Want alleen een beetje een soort van alleen gokken op dat je muzikant wordt, dat is een wedden op het hoogste paard. Wat volgens mij niet heel realistisch is.
Nee, er zijn niet heel veel plekjes te vergeven. Ja.
Je begon met schrijven ook al in het Nederlands, hè?
Ja, klopt.
Daar heb je een liedje mee voor meegenomen.
Ja, dat klopt.
Wil je daar op voorhand iets over zeggen? Of zeg je van, laten we eerst maar eens even een stukje luisteren en dan gaan we daarna gaan we het luisteren?
Nee, ik vind het wel leuk als je wat laat horen eigenlijk.
Oké. Moet ik hem wel even vinden? Oh ja. Kijk, dat is het over. Er staat een andere artiestennaam bij. Want...
Ja, Annie M. G. Schmid heeft het geschreven, maar de uitvoering is door iemand anders.
Ah, oké. Okay. Ja. Okay, right. Ja. Check. Dan het over. Live in 1995.
Oké.
Okay. Dat was ik er net.
Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Het doet me niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Niemand die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Wachten in het grote bed, dat was het ergste, oh mijn God. Het al door wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn boeken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel. Zijn rot humeur, zijn romantiek. Zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier. Zijn status en zijn overwerk. Zijn moppen over kapelaans. Zijn overhemden en zijn kerk, ze mag hem hebben. En al die reisjes...
Zo, om een beetje de vaart erin te houden. Ja. Luister niet alles. Ze zijn wel terug te vinden in de Zaaien en Oosten podcast. Playlist, sorry, op Spotify.
Yes.
Voor de luisteraar.
Ja, dat is een hele opsomming. Daar komt geen einde aan.
Nee. Wat sprak je hier destijds en misschien nu nog steeds wel in aan?
Als we denken aan Annie M. G. Schmid, denken we eigenlijk aan haar kinderboeken.
Ja.
En ik heb haar eigenlijk ook echt heel recentelijk pas echt ontdekt. Dus ik heb me, denk ik, 3-4 jaar geleden heb ik me helemaal in haar verdiept. Ik heb alles besteld wat je maar kon bestellen. En, toevallig vond ik iemand die echt een Annie M. G. Schmid liefhebber was. Die had alles.
Vet.
Echt dingen die nu niet eens meer te vinden zijn bijna. Dus ik heb de hele collectie van haar overgekocht en me verdiept in haar en ontdekt dat zij is echt een chameleon die niet alleen boeken schrijft, maar liedjes, cabaret, hoorspellen op de radio, musicals, alles wat wij niet weten. En ondanks dat ze dus allerlei verschillende dingen doet, kan je nog steeds haar stempel er doorheen horen. En dat vind ik gewoon heel erg bijzonder, dat je haar er doorheen herkent, ook al doet ze wat anders.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk ook, vandaag de dag is dat zo, ja, wie doet dat nou? Wie kan dat nog? Dus als er een idool zou zijn die ik uit de dood mocht wekken, dan zou zij dat echt zijn voor mij. Ja.
Ja, dus dus je zegt dat het interessante is vooral dat ze dus dat je echt een hele eigen stijl heeft,
ja.
Zeg maar, die je echt door in duizenden herkent.
Ja, heel eigenzinnig. Ik herken het in ieder geval wel.
Okay.
Of ik denk het te kunnen herkennen, ja.
Kun je dat inderdaad, want ik ben niet zo...
Ik ben niet zo,
ik heb ze niet zo gestudeerd op Annie M. G. Schmid. Ik ken wel natuurlijk de Puk van de Pet. Ja, precies, dat soort dingen. Dus ik ken het, ja, ik ben ermee opgegroeid natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb er nooit echt in verdiept. Dus kun je dat een beetje duiden? Zo van, wat is dan voor jou die stijl die daarin hoort? Of het
ik karakter? Denk dat heel veel mensen zullen er zelf iets in horen, hoor. Maar voor mij was het heel erg hoe zij met de woorden speelt en met de taal. Want ik hou echt van de Nederlandse taal, maar ik hou vooral van de kunst van de taal.
Mm-hmm.
En daar is zij heel erg goed in. Om dingen op een bepaalde manier te zeggen dat alleen zij kan. En dan kan ik, ja, er zijn talloze voorbeelden van. Maar ja. Had ik misschien een boekje mee moeten nemen? Of even, moet ik even over nadenken?
Ja,
en tegelijkertijd haar humor. Het is echt, heel grappig, vind ik in ieder geval.
Ja.
En ze begrijpt ook hoe ze een universele boodschap zo in een jasje kan zetten dat je het begrijpt. Iets wat bijvoorbeeld Adele nu heel erg goed kan. Dan kan ze een liedje maken waardoor je ex gaat missen die je niet eens hebt, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Zo, dus dat wat zij kan, wat Adele kan, kan Annie ook. En... ja, bijvoorbeeld André Hazes kan dat ook heel erg goed. Zijn er gewoon, ja, dat is gewoon talent om dat zo te kunnen doen, dat iedereen begrijpt waar je het over hebt.
Ja, ja, vet.
Ja, en, heb het al verkocht aan je.
Ja, nou, misschien wie weet wat ik ooit in ga verdiepen. dus als we dat dan weer even terugpakken naar jouw eigen muziek. Je zegt je hebt het recent pas ontdekt, dus het heeft niet per se op vroeger meer een
klopt.
Daar had het niet echt invloed, maar meer op nu, zeg maar.
Op het Nederlandstalige traject wat ik nu aan het volgen ben, heeft zij wel heel veel invloed gehad.
Ja.
Ze heeft echt dat vuur in me aangewakkerd om gewoon nog kunstzinniger te zijn in wat ik zeg en hoe ik het doe.
Ja, okay, ja, dus ook echt die taal, kunst van de taal.
De kunst van de taal,
dat probeer je dan daarin in te verwerken.
Ja.
Ja.
En vooral de kunst van het zijn eigenlijk. Want zij is zo eigenzinnig, ook als je ziet hoe ze erbij liep vroeger. Maar ook haar biografie, als je dat leest, hij heeft ook best wel op late leeftijd een doorbraak gehad. Dus ik kan me ook, behalve zeg maar in haar kunstzinnige artiest zijn, kan ik me ook vinden in wie zij was als mens. Als ze dan bijvoorbeeld schrijft over poesminoes, dan ging ze in de tuin kruipen om te kijken hoe voelt het dan om poesminoes te zijn. Het feit dat zij zo is, dat ja, zo had ik ook kunnen zijn of zo ben ik ook. Dus ik voel me op heel veel verschillende manieren gewoon connected met Annie M. G. Schmid.
Ja.
Ja.
Ja, dus ze wil eigenlijk zeg maar echt die beleving dan ook ervaren van hoe is dat dan ook om dat te zijn.
Als
ik ja, dus echt inleven in een bepaalde rol. Of een, ja.
Ja.
Okay. En jij bent, je zei net al, je bent op een gegeven moment naar de conservatorium gegaan, maar je begon al, voordat je daar bent, zit natuurlijk nog een heel stuk middelbare school en ook zingen en... songwriter, hoe is dat zeg maar in de tijd van de middelbare school ontwikkeld? Hoe ben je daar mee bezig geweest? Was het toen ook al altijd al echt een leidraad? Of heb je ook, wat ik heel veel hoor bij andere gasten die ik hier heb, die dan zeggen, ja, op een gegeven moment nam sport de overhand of dat soort dingen?
Ja, goede vraag. Daar moet ik zelfs even over nadenken, omdat dit leven voelt zo als een nieuw leven wat ik nu aan het bewandelen ben. Dat heel veel wat je vroeger hebt gedaan gewoon heel ver weg lijkt. Nou, voordat ik naar de middelbare school ging, heb ik wel echt, was muziek gewoon een soort van rode draad. Mm-hmm. Ik deed dat gewoon, ik vond dat heel erg leuk. We gaven concerten in de kelder en zo, als kind. Nou, op de middelbare school neemt de studie wel even de overhand. En dat moest ook, want het was echt niet makkelijk, vond ik. Maar ik bleef wel zingen en ik was wel een van de meer creatievere leerlingen op die hele opleiding.
Ja.
En
waar heb je op de middelbare school gezeten?
Op het gymnasium Apeldoorn.
Okay.
Dus we hebben dan alleen te maken met gymnasiasten. Dat was ook heel erg afgebakend natuurlijk. En niet om iedereen in een hokje te stoppen, maar het is wel een bepaald slag mens wat je moet zijn om dat te kunnen doen. Dus heel creatief zijn daar was uitzonderlijk.
Ja.
En daarna heb ik een jaar tussenuit ben ik gegaan en heb elke week ging naar Amsterdam om mijn eigen mixtape op te nemen en te kijken of dit echt is wat ik wil gaan doen.
Ja.
En zo ben ik bij het conservatorium terechtgekomen eigenlijk.
Oké, ja, dus als ik dan goed begrijp, als je wat muziek betreft wel een beetje een soort buitenbeentje of zo, of dat je daarmee bezig was, zeg maar, dat was niet heel gebruikelijk op school of...
Ja, buitenbeentje, dat klinkt inderdaad misschien
een beetje een negatieve
lading, maar dat was ik sowieso. Dat had niks met de muziek te maken, denk ik. Misschien wel, maar zo ervaarde ik dat niet. Er waren gewoon andere dingen die veel belangrijker waren op dat moment. Ik was heel erg op zoek naar mezelf en ik was in gevecht met de cultuur. Dus eerst moest ik dat overwinnen om daarna dus creatief gewoon lekker mijn ding te kunnen doen.
Ja. En in gevecht met cultuur, hoe moet ik dat voor me zien, zeg maar?
heel letterlijk en heel figuurlijk, denk ik. Het was gewoon echt een strijd om... ik ben Turks, maar ik zat dus echt tussen de heel veel Nederlandse studenten. Er was maar één medeleerling die Turks was op die hele opleiding. Dus je neemt gewoon heel veel van die cultuur mee, van de Nederlandse cultuur. En thuis heb je eigenlijk heel veel Turkse cultuur, alleen maar. Dus je moet zien te... zien te ontdekken wie jij bent daartussenin.
Ja.
En ik ontdekte eigenlijk in die tijd dat ik veel meer naar het Nederlandse neigde. Qua wat ik dacht, qua hoe ik me gedroeg, wat ik wilde in het leven. En daar hadden mijn ouders dan toch wel heel veel moeite mee.
Ja.
Dus ik moest gewoon door dat hele proces van acceptatie en ja.
Ja, en dat lijkt me dan extra moeilijk. Omdat je ook nog, tussen de... 12 en de 18 bent of zo, weet je wel.
Ja.
Dus dat is ook al natuurlijk een hele periode waar je heel erg zoekende bent in wie je bent en wilt zijn. En dan moet je dus ook nog een soort van tussen twee culturen opgroeien.
Ja. Ja, dat is wel waar wat je zegt. Want het is al moeilijk genoeg zonder die strijd. Ja, dus dat was ook heel erg moeilijk. En in het laatste jaar van het conservatorium kwam ik ook gewoon niet meer naar school.
Mm-hmm.
Dus ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Dus daar, dat was heel erg lastig wel. Ja.
Ja. Ook nog steeds vanwege die zoektocht, zeg maar? Of...
Ja, omdat het me gewoon te veel werd om en te studeren en mijn ouders tevreden te houden en mezelf te zijn.
Ja.
En ik kan gerust zeggen dat ik in die tijden echt mezelf verloren was, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk, nu pas sinds 2-3 jaar geleden heb ik mezelf gevonden. Dus dat heeft echt nog heel lang... Ja, dat duurt gewoon heel erg lang.
Is dat dan een soort van... Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment soort losbreekt van je ouders of zo. En dan niet misschien per se echt heel rigoureus van, ik hoef je nooit meer te zien. Maar meer zo van, oké, ik kies echt voor mezelf. En dat betekent, ik doe dit en dit op deze en deze manier. Is dat een beetje hoe het dan gegaan is? Of hoe...
Ja, het is wel inderdaad hoe dat gegaan is. Dat je kiest voor jezelf. En dat had ik eigenlijk al wel heel snel gedaan.
Ja.
Al toen ik 14, 15 was, dacht ik kies voor mezelf. Maar er was ook heel veel bewustzijn dat betekende dat ik er alleen voor stond.
Ja.
En die gedachte is gewoon heel eng natuurlijk. Wij zijn gewoon kuddedieren, dat wil je niet. Dus om er echt alleen voor te staan en te denken... Als ik nu alles kwijtraak, kan ik dan nog in mijn eentje hierachter staan, achter wat ik doe? ja, dat is gewoon heel spannend. Die hele weg was heel spannend en eigenlijk veel te spannend achteraf gezien. Ja.
Ja. Ja, dat klinkt wel als inderdaad een lastige situatie, ja.
Ja, dan breek je niet helemaal los, want dat durf je dus niet. Maar in feite ben je wel de hele tijd bezig om dat te doen.
Ja. Ja, stap voor stap wil je dan misschien wel een soort van dingetje aanpassen. Maar ja, je wilt het ook niet. Je kunt niet in één keer thuiskomen en zeggen van, ik zie het dan even praktisch voor me van, ik ga dit doen.
Ja.
Want dan is het gelijk natuurlijk alle pop aan het dansen.
Ja, nou ja, ik kon dat ook wel eens zo doen hoor. Okay. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Maar er waren altijd consequenties. En ik moest voor mezelf continu afwegen van, is het waard om dit en dit te doen? Of met te zeggen, hey, ik heb gewoon een vriend. Oh, heb je een vriend? Wat zijn dan de consequenties dat het uit moest? Weet je wel, dan moest ik gewoon waar iedereen bij zat, dan moest ik mijn vriend gaan opbellen waar ik 3 jaar mee samen was. En dan moest ik het gewoon op de luidspreker gewoon uitmaken. En dat was het dan. Daarna moesten de mobieltjes worden ingeleverd. En ja, ik vond dat nogal drastisch. En achteraf gezien vind ik dat nog steeds. Maar ik heb wel iets meer begrip voor waar dat vandaan kwam en waarom ze zo hebben gehandeld. Zelf zou ik het niet zo doen, maar ja, het is wel een tikkeltje traumatisch, zeg maar.
Ja, dat lijkt me ook.
Dat is niet lekker of zo, nee.
Nee, dat is wel dat is een vrij heftige situatie waar je als ouder dan je kind voor zet. Zeg maar. Ja.
Ja, dat soort dingen, ja.
En dat is dan echt puur cultureel gezien dat jouw ouders daar zo mee omgaan, zeg maar.
Ze zullen zelf misschien dan toch echt geloven dat het niet alleen cultureel is, maar dat ze echt het beste voor me willen.
Ja.
Maar ik geloof heel erg dat dat met cultuur te maken heeft en maatschappelijke druk, sociale druk van ja, Turkse mensen weer om ons heen. En ja, daar probeer ik zo ver mogelijk uit de buurt van te blijven.
Ja.
Ja.
Nu nog steeds.
Nog steeds. En nu heel voorzichtig ben ik dus terug aan het gaan naar mijn roots. Maar omdat ik het wil en omdat ik daar zin in heb. En niet omdat het moet.
Ja, en dat kan ik me ook voorstellen. Dat het ook haast een soort van bij gebrek aan weten beter een soort iets vies is. Van je wilt daar eigenlijk niet, je wilt daar niet heen, want daar zit een trauma of zo. Of ja, misschien is dat wat te heftig, maar er zit gewoon een bepaalde gedachte omheen en een bepaalde bepaald gevoel.
Ja.
Maar ja, je bent misschien ook wel nieuwsgierig, want hey, ik heb wel bepaalde routes waar ik wat van wil weten. En misschien zijn er toch ook wel mooie dingen in die ik nu in mijn leven mee kan nemen.
Ja, exact. Exact. Er zat zo'n negatieve lading aan dat je niet eens gaat zoeken daar.
Ja.
Het komt niet eens in je op.
En wat is dan het moment dat je dan toch besluit, want dan moet je ook, zou ik dat ook wel lastig vinden, want dan moet je ego ook misschien wel een beetje aan de kant zetten. Van, okay, ik ga toch maar verdiepen in iets waar ik eigenlijk me tegen afzet.
Klopt. Ik denk ook dat daar is muziek dan weer heel helend in geweest. Muziek heeft mijn interesse gewekt. En niets anders eigenlijk dan dat. Turkse muziek kreeg ineens per ongeluk mijn belangstelling. Selda is dan een goed voorbeeld. Zij is een protestzangeres. Dus zij kon mij op een... Selda Bajan, voor de luisteraars dan. Zij kon mij op een hele pure, maar toch opstandige manier terugbrengen naar mijn roots. Zonder dat ik het gevoel had dat ik alles moest inleveren weer van waar ik voor gevochten heb.
Ja.
Dus door haar en via haar muziek dacht ik, okay, is een middenweg. En dan durf je 1 stap dichterbij te doen en iets dichterbij. En daar zit ik nu middenin, as we speak.
Okay, ja. Cool. Ja. Nou, dan ook wel goed moment, denk ik, om een liedje daarvan te luisteren.
Nou, graag.
Ik had even moeten checken inderdaad hoe ik het uitspreek.
De Selda is gewoon S-L-D-A. Bajan, B-A-G.
Ja.
C-A-N.
Oké, en hoe spreek ik het liedje uit?
Welke heb ik ingestuurd? Tatte Dillim?
Ja. Oké. Ja, voordat ik hier... zit te stuntelen hoe ik dit uit ga spreken. Nou, ga even een stukje luisteren.
Tatlı dilim güler yüzlüm ve ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Neredesin sen Tatlı dilim güler yüzlüm
becelen gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen. Bütün dertlerim ağlayıp, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen?
Okay.
Wat vind je ervan als ja, Nederlands om zoiets te horen? Vind je het catchy? Of?
Ja, daar zat ik inderdaad ook wel even naar te luisteren. Van wat kan ik hier zelf mee, zeg maar?
Hoe komt het bij jou binnen? Ja.
Ik merk dat, misschien is dat dan meer mixtechnisch, zeg maar, dat het heel erg gefocust is op de zang.
Ja.
En ik ben niet per se echt een iemand die naar zang luistert. Meer naar de melodie van zang, maar tekst bijvoorbeeld niet. Het stoort mij niet dat het bijvoorbeeld in Turks is, want ja, daar luister ik toch niet. Ook al is het in Nederlands, dan luister ik niet echt naar de tekst.
Ja.
Het is meer gewoon de stijl aan zich, dat het van het nummer wat me niet echt aanspreekt. Maar het is wel een... Ik vind de melodie wel... Er zit een bepaalde melancholie erin zitten, die waar ik wel wat mee kan. Maar in zijn algemeen het genre, en dan bedoel ik niet dat het Turks is, maar gewoon het
genre,
het gitaartje.
Ja.
Dat spreekt mij niet per se heel erg aan, zeg maar.
Interessant, ja.
Maar ja, dus wat ik zeg, melodie-wise wel, daar kan ik wel wat mee. Dat.
Cool.
Wat betekent dat?
Heel plat gezegd, de zoete tong.
Mm-hmm.
Ze bedoelt eigenlijk van, je bent zoet voor me.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk een van haar meer onschuldigere liedjes, dat ze gewoon over liefde heeft.
Okay.
Maar zij is wel heel ver gegaan dat ze zich ook politiek heeft bemoeid. En volgens mij zelfs vast zat een tijdje.
Oké, omdat zo beladen.
Als ik het goed heb hoor. Maar ja, zij is wel in ieder geval opstandig.
Ja,
ja.
Oké, dat is wel herkenbaar. Dus wat je zelf ook zegt,
Ja, ze is heel opstandig.
En is er dan nog een specifiek iets wat er in dit nummer wat jij zegt, van dit spreekt mij heel erg aan? Of is het meer gewoon de manier hoe zij zich presenteert?
Ja, dit liedje. Ja, ik heb dit gekozen omdat dit dan voor mijn gevoel het meest toegankelijke was.
Mm-hmm.
Ze heeft een super zoete stem met alleen dat gitaartje. Dat komt bij mij gewoon heel diep binnen in combinatie dus met die teksten van haar. Dat is gewoon heel impressive. In dit liedje gaat het meer om de melodie en het is inderdaad melancholisch allemaal. Maar als je luistert naar al haar andere liedjes, dan is zij ook heel goed in de kunst van taal, zeg maar, in het Turks.
Ja.
Dus dat is wel een rode draad die ik bij mezelf dan herken bij de artiesten die mij inspireren.
Ja, en de opstandigheid, je zegt dat heeft zij heel erg ook in zich. En is dat dan waar tegen verzet zij zich?
Zij komt echt op voor het volk. Dus bijvoorbeeld, dan kan zij heel mooi zeggen van het sneeuwt bloed op het dorp. Hoe kan het dat de mensen, hoe kan het dat kinderen moeten sterven? Hoe kan het dat soldaten sterven? En ja, het is gewoon heel hippie-achtig toch wel. Dat spreekt mij aan. Ik zit even te denken. Ja, het is echt vooral voor het volk.
Ja. Oké. En... wat zorgt er dan voor, zeg maar, los van de opstandigheid en ik probeer eigenlijk een soort bruggetje te zoeken, of die er is, te verkennen of een bruggetje is tussen de manier hoe jij nu de Turkse cultuur eigenlijk aan het verkennen bent en hoe zij dat dan bekritiseert, of misschien bekritiseert zij meer dan het systeem dan dat echt de cultuur.
Ja, zij komt uit een andere tijd dan wel. Ze leeft nog wel, denk ik. Maar ze heeft andere dingen meegemaakt en andere gevechten moeten aangaan, denk ik, dan nu. Dus dat is herkenbaar, gewoon dat er een gevecht is überhaupt waar je gepassioneerd tegen gaat, tegen de stroming in. Maar voor de rest is haar gevecht denk ik dan toch iets anders. Bij mij, ik wil gewoon, ja, misschien niet hoor. Ik wil gewoon vrij zijn en vrij kunnen denken en doen wat ik wil. En dat hoor je bij haar ook wel.
Ja.
En zij was dan, in haar tijd was dit allemaal heel chockerend.
Ja.
Ik weet niet of dat nu dus nog steeds zou zijn.
1971, dat is...
Ja. Of dat nu nog steeds zou zijn, weet ik niet.
Nee. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, ik weet daar ook te weinig van over
de cultuur, wat dat betreft. Ja, maar ik voelde wel dat het echt resoneerde met mij. En ik heb ook die avond dat ik dit ontdekte, heb ik de familie-app echt gebombardeerd met al haar liedjes. En ik heb ook echt de hele avond gehuild. Dus er komt wel iets komt er binnen. Ja. Iets raakt mij heel erg diep in wat zij doet.
Ja.
Ja. Ja.
Vet.
Ja.
Grappig dat je dan inderdaad ook gelijk dat dan soort van... bombardeert inderdaad, zoals je zegt, in de groepsapp van hey, luister dit.
Ja.
Is het dan, voelde je dan misschien begrepen of zo? Dat je soort van wederhoor had van eindelijk, er zijn meer mensen die ook zo denken.
Ja, misschien wel. Ja, ook. Ik vond het sowieso heel uniek dat ik iets Turks had gevonden waar ik zo connected mee voelde.
Ja.
En ik wist meteen, dit is mijn eerste haakje, dit is de eerste stap.
Ja.
En misschien dat me ook heel erg heeft geraakt of zo. Dat ik al die jaren zo in gevecht ben, terwijl er zoveel moois ook zit.
Ja.
Dus, ja.
Ja, daar zat ik inderdaad net ook aan te denken. Dat kan natuurlijk ook dat je... Ja, ik kan me best voorstellen dat het soort relief is van... eindelijk hoor ik iets waar ik echt op aanga, zeg maar.
Ja. Het is allemaal niet zo slecht. Ja.
Nee, ja, precies. Ja, cool. Op de middelbare school besloot je inderdaad, ik wil naar het conservatorium. Daar heb je x aantal jaar gestudeerd.
Ja.
En afgerond.
Klopt.
Wat, zeg maar, waarmee kwam jij op die opleiding? Met wat voor een muziek was dat al, zeg maar, een beetje de muziek die je nu ook maakte? Of?
Toen maakte ik Engelstalige dancemuziek.
Oké.
Ja, dat is lang geleden alweer, ja.
En produceerde je dat zelf? Of waren daar mensen waarmee je samenwerkte?
Nee, er was een DJ die dat deed. Richard Durant heette hij, geloof ik. Misschien ken je hem wel. Hij doet best wel grote dingen. Maar echt een hele andere scene is dat. Echt een DJ. En die vond het wel leuk om iets met pop te doen. Dus zo kwamen we eigenlijk samen. Ik heette toen ook Daddy's Girl. Dus ik had ook een andere artiestennaam.
Ja.
En dat ligt echt achter mij nu.
Oké. En kwam je in die opleiding, heb je denk ik de switch gemaakt ook naar Elieve, toch? Of
echt daarna gebeurd. Okay. Ja, want ik merkte ook dat ik was er uitgegroeid uit die Daddy's Girl en uit de vibe van een act.
Mm-hmm.
Veel mensen, als je niet je eigen naam bent, krijg je toch heel snel het idee dat je een act bent, gemaakt bent, poppig bent. En alhoewel Daddy's Girl voor mij echt de betekenis had,
mm-hmm.
was dat voor de buitenwereld gewoon heel een soort van Spice Girl.
Ja.
Ja.
Ja, dat zeg ik. Staat er van iets op Spotify of zo? In ieder geval, ik heb er wel iets van gezien in ieder geval.
Misschien, ja. Ik weet niet of dat er nog op staat zelfs. Nee.
Alright, ja. Dus dat was het van, oké, dan. En ik ga iets volgens doen.
Ja, ik wilde echt iets nieuws. Ik heb ook in Turkije gewoond. En toen ik terugkwam, toen wilde ik echt Nederlandstalig. Ik had heel erg behoefte om die taal en de muziek hier weer opnieuw te gaan ontdekken. Dus ook dat heeft bijgedragen. Na het conservatorium heb ik daar een tijdje gewoond. Toen ik terugkwam, wilde ik en dat Engelstalige niet meer... en het Turkse wilde ik echt even loslaten.
Ja.
En toen kwam ik hierop uit.
Ja, alright. En daar hebben we het over, hoe lang is dat? Is het nu 3-4 jaar dan of zo?
Ja, echt 3-4 jaar geleden, ja.
Oké, ja. En, wat wil ik nou vragen? Want... Wat mij opviel is dat je best wel, zeker op Instagram, best wel een following hebt.
Ja.
Hoe is dat ontstaan? Want heb jij echt, los van de tracks die je nu online hebt staan, die toch ook wel wat, ik geloof dat het meest iets van 200.000 keer beluisterd is.
Ja.
Dus dat zijn geen verkeerde cijfers.
Ja.
Maar dat had je daarvoor ook al wel, toch? Tenminste, zo'n following bijvoorbeeld online.
Klopt, following is echt ontstaan door Facebook. Daar ben ik een paar keer viral gegaan.
Oké.
Het ging allemaal heel snel. Dus daar, die tijd heb ik best wel veel following kunnen bouwen.
Oké. En hoe ben je dan viral gegaan? Wat deed je?
Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Ik focuste me in principe altijd op wat ik dacht en ik was in de veronderstelling dat de belangrijke mensen in de muziekindustrie mij goed moesten vinden. Dat dacht ik. Mm-hmm. Van de baas van die moet me goed vinden. De baas van dat label moet me zien. En tijdens een van mijn lessen op het conservatorium zei de docent, ik heb het idee dat je op de verkeerde mensen focust. Je moet je op het volk focussen. Die moeten jouw muziek luisteren. Dus met dat in gedachten ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik gewoon de camera aangezet, terwijl ik mijn haar aan het feunen was. En ik was aan het zingen. En het voelde heel relatable, denk ik, voor de kijker. Het was een fragment van 15 seconden. En echt een maand nadat het online stond, werd ik wakker. En mijn mobiel was echt gewoon, het was ontploft. Het was echt bizar hoe dat dan als een vuurtje kan gaan online. En toen dacht ik, oh shit, ja, het resoneert. En eigenlijk met het advies wat ik op school had gekregen, wat dus heel erg zinvol voor mij was, heb ik echt een following kunnen opbouwen.
Ja.
Ja.
Het is wel grappig, hè, dat je dan dus, want wat word je dan of zo, weet je wel? Het is, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar of wat ben je dan? Het is natuurlijk, je zingt, maar het is niet dat je daar een soort artistiek product neerlegt. Het is meer een ja, je filmt.
Ja.
Je filmt 15 seconden van een soort dagelijkse gang van zaken.
Ja.
Maar toch slaan daar mensen op aan, weet je wel? Het is, ja.
Ja, het was een combinatie, denk ik, van dingen. Eén, die föhn, die zo relatable is. Twee, het was super casual. Ik was niet echt opgemaakt of zo. Het was heel gewoon in mijn soort halve pyjama's.
Ja.
En drie, het klonk wel lekker. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat het wel lekker klinkt.
Ja.
Anders, ja.
En wat doet dat dan met je keuzes voor daarna, zeg maar? Want ik kan me voorstellen, als je denkt, hey, dit werkt, dan wil je soort van continu die high op blijven zoeken, omdat dat, ja.
Ja, ik heb toen wel geprobeerd om uiteraard, inderdaad, je gaat door. Je gaat door op die, op wat werkt. Maar daarin moet er ook een grens zijn, want anders verlies je jezelf.
Ja.
Dus ik heb wel geprobeerd om te kijken, hoe kan ik mezelf blijven ontdekken en de setting. Ik ging op een gegeven moment gewoon naar school om filmpjes op te nemen. Dus dan huurde ik een locatie en dan ging ik gewoon filmpjes opnemen, terwijl de rest gewoon echt in de klas aan het opletten was.
Ja.
Dus ik was ook daarin, was ik weer helemaal mijn eigen pad opgegaan. En dat werkte ook. En zo moest ik gaan onderzoeken wat ik wel en niet wilde doen. En ja, je kan wel heel makkelijk verstrikt raken in, dit is wat werkt, dit moet ik doen.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja.
En dat is ook, ja.
Dat is ook uiteindelijk wel gebeurd.
Mm-hmm.
En daarna moest ik weer mezelf opnieuw ontdekken. En dat is, daar zit ik nu middenin, om gewoon te kijken, wat wil ik nou zien? En wat wil ik zijn?
Ja. Ja, dat. Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik kan mij denken.
Ga straks naar huis en je haar föhnen.
Ja. Er is weinig haar over. Maar, ja, nou, ik kan me wel voorstellen dat als je zo op zo'n manier zit viral gaat, dat je daar heel erg door getriggerd wordt. Van, ik wil dit blijven doen en uitbuiten.
Ja.
Ja.
Ik denk dat los van viral gaan ook gewoon in de muziekindustrie zo werkt. En misschien in alles. Als je ziet dat iets werkt, wil je het gewoon nog een keer doen.
Ja.
Als je kijkt naar muzikanten die een bepaalde hit scoren, willen ze doorgaan daarop. En Lady Gaga is daar een goed voorbeeld van, die zodra ze eigenlijk alle gekkigheid liet varen, was het van, maar waar is Gaga? We willen zien wat we al kennen. We willen zien waarvoor wij haar leuk vonden. Dus de kunst is eigenlijk, hoe sneller je jezelf bent, denk ik, hoe beter.
Ja, want je wilt, want dat lijkt mij inderdaad mega beknellend, als je weet, soort van, mensen slaan alleen aan bij mij wanneer ik dat ene trucje weer uithaal. Dat lijkt me zo, ja, oké, easy, dat gaan we niet doen, dus laat maar.
Nee.
Ja.
En daarnaast moet ik wel echt zeggen dat de huidige jeugd, en dan kijk ik naar mijn zusje, ze zijn zo alert, ze zien het gewoon als het nep is.
Okay.
Dus ze zijn heel erg getraind op wat is wel authentiek en wat niet.
Ja, dat vind ik wel interessant, want juist, ik heb het idee dat juist tegenwoordig, juist met dingen als TikTok, waar echt iedereen continu gewoon filmpjes op. Ja, je acteert continu of zo, weet je wel. En dat is net als met je Insta-stories of Snapchat, whatever dan ook. Dat juist heel erg soort karakter van jezelf creëren. En juist heel erg een bepaald beeld van jezelf creëren.
Dat is waar. TikTok is wel echt een voorbeeld waarbij dit niet op gaat, wat ik net zei.
Okay.
Ja, TikTok is inderdaad bedoeld om zo cringy te zijn, eigenlijk, soort van.
Ja,
dus daar geldt dit denk ik niet. Maar als ik haar zie hoe zij op Instagram zich gedraagt, en ze is nu net 17 geworden, dus wel jong.
Mm-hmm.
Daar zien ze het wel. Maar op TikTok is het een beetje de norm om zo te zijn. Dus
ja.
Dan,
ja, is dan weer net een ander platform.
Misschien
dat
wel, ja.
Ja, oké. Okay. Ja. En wat heeft jou die aandacht, zeg maar, destijds gebracht? In de zin van aandacht in de following, zeg maar. Wat heeft je dat voor nu?
Voor nu?
Gebracht. Als het de juiste zin is.
Ja, nee, zeker. Heel veel. Echt heel veel. Ik ben super dankbaar. En ik was destijds ook gewoon, ben ik met ze in gesprek gegaan. En zo leer je ze ook echt kennen van, ja, heel veel van hen moesten bijvoorbeeld gewoon naar school. En in landen waarin je mobieltjes ook echt weg moest leggen op school. Dat wist ik dus bijvoorbeeld niet. En dan wist ik gewoon tussen 10 en 3 hoef ik niks te posten, want dan liggen al die mobieltjes in de kluis.
Ah.
Dat soort dingen. En het was heel interessant. Dus eigenlijk ook qua dat kon ik heel veel leren. Maar je leert ook gewoon omgaan met jezelf en je eigen emoties. Want je kan heel makkelijk verslaafd raken aan likes.
Mm-hmm.
En aan die aandacht online.
Ja.
En als je het niet krijgt, voel je je slecht. Dus behalve dus dat het emotioneel me heeft geholpen, heeft natuurlijk ook wel deuren geopend.
Ja.
Als je ziet dat iemand op Facebook, destijds was Facebook ook echt wel groot, 100.000, 120.000 volgers heeft, dan doe je iets.
Ja, dat is zeker, ja, inderdaad. En als we het over 5, 6 jaar geleden hebben, is dat echt crazy. Ja.
Dat, dan doe je iets goed en dan is er blijkbaar, los van of iemand het nou leuk vindt of niet, het resoneert met het volk. Dus daar is wat.
Ja.
En ik heb het ook heel erg het idee dat de muziekindustrie kijkt altijd naar, valt er geld te halen of niet. En dit soort cijfertjes kunnen altijd daaraan bijdragen, zeg maar.
Ja. En nu ben je weer met in ieder geval een soort van nieuwe identiteit aan het creëren, een paar jaar al. Waar ben je dan zeg maar mee bezig? Of hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ziet dat traject eruit? Want op een gegeven moment kwam die keuze van ik wil het anders gaan doen. En hoe is het daarna gaan? Hoe ben je dat gaan doen, zeg maar?
Ik ben echt een heel nieuw team om me heen gaan verzamelen. En dat is ook echt iets wat ik iedereen zou willen meegeven. Je bent net zo sterk als je team.
Mm-hmm.
En als je referenties, dat geloof ik heel erg.
Ja.
En mijn team was gewoon, heel veel mannen had ik om me heen. En mannen hebben toch een bepaalde kijk op hoe vrouwen moeten zijn.
Mm-hmm.
En ja, mijn manager nu is een vrouw. En ik heb nog nooit zoveel goede stappen gezet in zo'n korte tijd. We praten over dingen, we nemen emotionele overwegingen ook mee. Dus het is heel anders. Ik had creatieve mensen om me heen die wel echt met mij op één lijn stonden. En zo rol je het uit. En we zijn er nog lang niet. Maar ik ben wel meer mezelf dan ooit. Ook op socials. Dus wat je daarbij voor je moet zien is dat je bepaalde foto's wel of niet plaatst.
Ja.
Of bepaalde captions wel of niet doet. Bepaalde muzikale keuzes wel of niet maakt. Het heeft overal invloed op met welke mensen je in zee gaat.
Ja, dus dat eigenlijk is dan altijd de afweging, past dit bij wie ik wil zijn?
Ja.
I guess. Ja. En waar dat misschien eerder was, past dit bij de image die ik wil zijn? En nu is dat veel meer, ligt dat in lijn met wie je zelf bent?
Ja, veel meer. En ik denk eigenlijk dat we dat allemaal moeten doen. Hoe mm-hmm. vaak zijn we nou omringd met mensen die eigenlijk niet helemaal resoneren met wie we zijn en wat we willen?
Ja.
Het is gewoon heel fijn om dat wel te hebben. En alleen dan kan je helemaal optimaal zijn wie je bent.
Ja. Ja,
ja, soms hebben we geen keuze. Ik zie het denken. Ik weet niet
precies ik zit gewoon inderdaad, af en toe moet ik even het proces van wat hoor ik. We hebben nog één liedje.
Ja.
Ik wil die even luisteren.
Is goed.
En dan wil ik daarna nog iets verder ingaan op waar je nu bent en waar je mee bezig gaat. Want ik heb het idee, in ieder geval qua stijl, komt het wel iets meer overeen, denk ik, met wie je nu bent.
Wat ik nu ga doen, ja klopt.
Wil je op voorhand wat over zeggen of zeg je van te luisteren?
We kunnen gewoon luisteren en daarna kan ik wel wat vertellen erover.
Heb ik net niet gevraagd, maar heb je nog een favoriet stuk eruit? En dat je zegt van, doe maar, I don't know, dit stuk, luisteren.
Dit is Rosalia wat je gaat draaien. Mm-hmm. Nee, dat hele ding is gewoon helemaal top. El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. Dector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre
el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed.
Alright, con Altura van Rosalía en J Balvin en
yes.
Nog meer. Ja. Ook te luisteren in de Zaaien Oosten playlist op Spotify. Kun je er wat over vertellen?
Kende je het liedje al?
Nee.
Nee?
Ken Rosalía en J Balvin wel, maar...
Dit samen niet, ja.
Nee.
Nou ja, dit hebben ze inderdaad al een tijdje geleden uitgebracht. Super grote hit. Wij kennen haar dus allemaal bijna hiervan, maar ze heeft een hele lange weg ook afgelegd. Een heel akoestisch album uitgebracht. Het spreekt me gewoon op allerlei manieren aan hoe zij zich visueel in de markt zet, zeg maar. Mm-hmm. En hoe zij haar artistieke visie weet te vertalen naar iets waardoor het mij ook aanspreekt. Ondanks dat het niet de taal is die ik spreek, voel ik wel echt wie zij is en wat zij wil zeggen.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg bijzonder en daarom heb ik dit uitgekozen. Wat ik nu in de toekomst, dus de komende tijd ga doen, is mijn EP wordt Turks-Nederlands. Dus ik hoop ook dat ik op deze manier kan communiceren, dat het toch aankomt bij mensen die bijvoorbeeld niet Turks spreken.
En door die brug dan te slaan tussen Nederlands en Turks? Of...
Ja,
okay.
Dus tweetalig.
Ja. En even een soort van ik weet niet of dat advocaat van de duivel of dat juist is om te zeggen in dit geval. Maar Turks-Nederlands is natuurlijk ook wel interessant voor het bereik, toch?
Tuurlijk, ja. Ja.
En speelt dat dan ook al mee? Of is het vooral... is dat omdat je gewoon echt ook voelt van... yo, ik wil dit gewoon op deze manier doen?
Nou, als het aan mij ligt, dan zou ik zelfs veel meer in het Turks gaan... omdat dat nu heel interessant is voor mij persoonlijk. Ik ben dat helemaal aan het ontdekken. Maar het komt wel echt voort uit passie. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik hou gewoon van de kunst van de taal dus in het Nederlands. En in het Turks is het gewoon een heel spannend nieuw iets. En als het samen kan gaan, waarom niet?
Ja.
Maar het bereik, tuurlijk, dat is gewoon heel groot dan. Je pakt in één klap, pak je twee grote doelgroepen.
Ja, en gaat dat werken ook, denk je, los van...
Ja, daar ben ik dus niet mee bezig per se. Dus dat laat wel zien dat ik er gewoon echt gepassioneerd in sta. Als het niet werkt, dan zien we het dan wel weer.
Ja.
Murder is gewoon een goed voorbeeld van iemand die dat allemaal mixt. Mm-hmm. Wel veel meer de nadruk heeft op het Turks. Ik weet niet of je zijn liedjes kent, hoor.
Ja, ik heb wel een paar tracks van hem gehoord. Ja.
Aya was bijvoorbeeld Aya. Dat was heel groot.
Die heb ik denk ik niet gehoord. Maar ik weet inderdaad, ik weet van hem dat hij inderdaad de dingen mixt tussen stukje Nederlands en...
Engels, Turks, ja.
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 All right. Als we even teruggaan naar dat team waar je het er straks over had.
Ja.
Je hebt nu een heel nieuw team om je heen. Hoe ziet dat eruit, los van je manager?
Ik heb een manager, een vaste producer waarmee ik heel veel werk. Een creatieve rechterhand, zo noem ik hem. Hij doet niet alleen samen met mij bedenken we de styling, maar ook echt het creatieve plaatje, art direction, de videoclips, de foto's. En eigenlijk hoeft dat team helemaal niet zo groot te zijn. Ik zit even te denken of ik nu niemand oversla.
Dus gaan terugluisteren, dan je hebt me overgeslagen.
Ja, er is nu wel iemand nieuw in het spel die ook mee gaat produceren. En dat gaat gewoon heel erg leuk worden. Er komt dus een single aan met Young Felix. Dat wordt gewoon Turks. Dus dat is, het voelt gewoon, iedereen die echt het toevoegt, voelt gewoon part of the team. Maar echt de basis is wel mijn manager en mijn creatieve rechterhand en ik. De producer. Meer heb je ook eigenlijk echt niet nodig.
Ja, ja, zeker als het... natuurlijk, dat kun je zo uitgebreid mogelijk maken op een gegeven moment. Maar inderdaad, zeker als het puur gaat even om muziek maken en dat aan de man brengen.
Ja, inderdaad. Ik heb nu ook geen label. Dus dat is voor mij heel erg veel vrij spel. En wij kunnen echt doen wat we zelf willen.
Dat heb je wel gehad?
Of? Ja.
Okay. En waar zat je dan bij?
Ik heb bij Talpa even gezeten. Dat was Powerhouse, ja. Zat onder Talpa. Universal Turkije. Ik heb een licentiedeal gehad met Streams Can Come True. Mm-hmm. Dus allerlei vormen en varianten heb ik wel gezien.
Ja.
En ja, af en toe haal je er wel wat uit. Maar ik merk toch wel dat ik sterker ben in de vorm zoals ik nu heb.
Oké, okay, ja. En het uitbrengen van die liedjes, hoe zie je dat
dan? Gaat
dan
via jezelf, ja.
Oké. Okay.
Ja, en er is wel interesse nu om dat via andere partijen te gaan doen. Maar ik wil ook wel kijken hoe ver ik zelf kan gaan en komen.
Ja.
En gewoon op die manier vanuit mijn eigen kracht werken.
Ja. Ja, dat lijkt me best lastig hoor. Kijk, ik heb zelf altijd in een band muziek gemaakt.
Ja.
En dat gaat los van dat het ook wel natuurlijk je kindje is. Maar voelt denk ik minder als echt je soort van, ja, hoe ga ik dat goed zeggen? Ik speelde in een act, zeg maar.
Ja.
Je hebt gewoon een identiteit gecreëerd, dat is de band, zeg maar. En daar ben je onderdeel van. Maar het is niet, in jouw geval is het natuurlijk meer de act, ben jij ook zelf.
Klopt.
En ik kan me voorstellen dat het dan ook veel lastiger is om dat uit handen te geven en naar een, I don't know, met een label te werken, omdat zij dan een soort van met jouw identiteit ook
aan de haal gaan. Ja,
ja, dat hoop ik niet. Maar in ieder geval gewoon, ze gaan daarmee werken. En je moet die op de juiste manier, moet ze die ook uit gaan dragen. Of zo.
Ja. Ja, en ik denk dat dat heel vaak ook niet lukt. Zeker als vrouw. Je wordt gewoon aan je getrokken en bepaalde verwachtingen moet je voldoen. En het is ook heel voor de hand liggend om ons sexy in de markt te zetten. Nou, daar heb ik daar persoonlijk niet zoveel heel veel moeite mee, maar ja, ik heb wel tot nu toe het idee gehad dat het niet helemaal was wat ik wilde.
Ja.
En nu, ik ben inderdaad zelf die persoon die naar, ik ben het bedrijf en het gezicht en alles erop en eraan. Maar ik ben tegelijkertijd ook wel rationeel genoeg om te begrijpen dat het een brand is. En afstand te nemen en te doen wat goed is. Als iemand met advies komt van, dit kun je beter doen en het werkt goed. Ja, dan wil ik daar ook wel naar luisteren.
Ja, ja, oké, want dat is inderdaad de keerzijde dat je anders misschien heel erg zo van, nee, ik wil dit doen.
En nee, precies, nee. Ik denk altijd, en dat zeg ik ook altijd, een bakker bakt ook niet alleen wat hij zelf lekker vindt.
Ja.
Dus als ik dan vanuit die gedachte zou gaan werken, dat gaat gewoon niet.
Ja.
En toevallig is mijn smaak gewoon wel heel breed. Dus ik hoef ook niet helemaal vast te houden aan één ding. En dit is gewoon wat het is. En dat, ja.
Nee. Oké. En je zegt, er komt een EP aan.
Ja.
Is het een spoiler? Of is het al out there dat die draad hier aankomt?
Nou, Turks-Nederlandstalig, dat mag iedereen wel weten, mm-hmm. Ja.
En, maar dat er ook een EP aankomt, dat is ook, dat wel zo.
Ja, dat is heel een logisch vervolg ook. Ja. Het is geen geheim, misschien wel een spoiler inderdaad. Turks-Nederlands, heel veel vette featurings. Ja, ook heel opstandig. Dus wat je wel gaat horen is dat opstandige. Ik vind het leuk om leuke liedjes te maken hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind het niet zo heel boeiend om een liefdesliedje te maken alleen maar. Dus er moet altijd wel, als ik in de studio kom, is ook het eerste wat ik zeg vaak van, ja, we kunnen best wel een leuk liedje maken, maar daar hebben we al honderden duizenden van.
Ja.
Ik wil het liefst iets maken wat echt indruk achterlaat en wat iets losmaakt in de mensen, zoals bijvoorbeeld een Zelda bij mij doet.
Ja, ja, want wat me ook opviel, je hebt volgens mij de meest recente was Coffeeshop die je uit hebt gebracht, denk ik.
Klopt.
En dat is ook in mijn ogen en wat ik ook op zag op socials, was het heel, was best wel
Wat is het woord? Controversieel.
Zo, ja. Wauw, ik moest even denken. Ja. hoe je daar zeg maar uit en haast op het ordinaire af of zo.
Wauw. ja, vind je?
Nou ja, hoe je daar profileert, zeg maar. Het typetje wat je speelt, zeg maar.
Klopt.
Niet zeg maar jij als persoon. Ik bedoel, ik snap dat je er een soort van type speelt.
Ja, dat klopt.
Dat vind ik wel heel heel grappig om te zien, maar ook heel erg cool, weet je wel, dat je gewoon denkt van ja, ik ga dit gewoon doen en daar dat zeker omdat ik nu ook weet, hè, dat je zegt van ik probeer juist ook heel erg soort van ja, ik ben gewoon eigenwijs en ik wil gewoon doen wat ik wil. Dat blijkt daar dan ook heel erg uit.
Ja. Yeah.
Wat wil ik ermee zeggen? Of waar ik over vragen is eigenlijk van hoe kom je dan, ja, soort van hoe gaat dat proces? Van hoe kom je tot die track en tot zo'n clip er ook bij? Want was het een clip of waren het meer soort snippets?
Nee, dat was inderdaad een clip met veiligheidscamera's geschoten.
Oh ja, dat was het, ja.
Ja, het was dan toevallig dan quarantaine en niemand wilde meewerken aan de clip. Dus dan kom je al snel, ja, ik dacht van, nou, dan doen we het toch gewoon met de beveiligingscamera's.
Vet.
Dus dat was een heel vet idee. En omdat het dan ook meteen zo schimmig lijkt en spannend, vonden we dit wel heel gepast om deze kant van mij te laten zien. Ja. Ik ben ook altijd over de top eigenlijk. Ja, vandaag toevallig niet, maar ja. Ik ga ook naar werk op hakken. En ik werk ook in de shop, dus
ja.
Het was een soort uitvergroting van wie ik ben.
Oké, ja, dan is dat inderdaad misschien het betere woord dan ordinair.
Ja, nee, dat maakt niet uit hoor.
Dus inderdaad gewoon een soort heel erg extreem uitvergroten van...
Ja, ja, en het was een liefdesliedje, maar zoals je zegt, het is wel best wel controversieel natuurlijk.
Ja.
Het was niet, ik mis je...
Nee.
Nee.
Hoe, als we weer terugkomen op reactie vanuit je familie, hoe was die reactie?
Nou, die clip vonden ze uiteraard heel erg leuk. Daar moesten ze ook toestemming voor geven.
Okay.
Dus dat is wel gelukt. Daar zat wel een zinnetje in die clip en dat moeten jullie zelf maar online gaan opzoeken. Ja. Maar daar heb ik nog wel best wel veel heisa om gehad.
Oké.
Okay. Ja, dus... dat gevecht blijft altijd aan en dat was voor mij ook weer een reality check van ja, je bent nog niet er vanaf.
Ja.
Je moet nog altijd vechten voor je creatieve keuzes. Want als ik zo'n zin erin stop in een clip, wat dan best wel controversieel was, ik heb het wel zelf erin gestopt. Dus dat was mijn...
Jouw keuze.
Ja. Ja. Dus blijkbaar een uiting. En nog steeds moet ik mezelf verdedigen voor bepaalde uitingen. En dat wil ik ook best wel doen. Maar er moeten wel grenzen zijn in hoe in hoeverre we dat gevecht moeten aangaan.
Ja, jij bent dit gewoon.
Ja.
Ja, het mag je kunnen uiten op de manier dat jij dat wil. Ja.
En ik vond het extra frappant natuurlijk, omdat het een zin was. En het was tekst. Als ik me moet gaan verdedigen voor een tekst, wat niet eens wordt uitgebeeld, ja, dan ben ik nog niet waar ik wil zijn.
Ja, dat is een long way to go.
Ja. Ja, dat klopt.
Ja, all right.
Yes.
Ik wil een beetje richting het einde gaan.
Yes.
Je zei net al, er komt een EP aan. Veel featurings. Je trekt met de eerste single, komt met Jong Felix.
Klopt.
Denk jij in 5 jaren, 3 jaren, dat soort dingen? Of denk jij meer zo van, ik wat kortere termijnen?
Ik hoop wel dat volgend jaar een knaller gaat zijn. Ja, en daar werk ik ook heel hard voor.
Ja.
Ik vind het niet erg als ik soms weken moet wachten... als ik met 1 afspraak heel veel voor elkaar kan krijgen, zeg maar.
Ja, dus je hebt geen haast daarin.
Ik heb eigenlijk altijd wel haast, zoals elke muzikant. Maar dat is ook iets wat ik heel recentelijk heb geleerd. Ik werk liever slim dan hard. Dus ik heb heel hard gewerkt voor waar ik nu sta. Maar ik merk dat mijn slim werken gewoon veel beter is.
Ja,
ja.
En slim werken is dus goed nadenken over de dingen waarom je doet... Waarom
wat je doet,
wat je doet en wat je meer uit wil stralen en op welk moment.
En met wie je wil werken, wat voor liedjes je wil maken, welke kant je op wil. En soms vergeet ik dat, omdat het is gewoon muzikant eigen, je wil gewoon alles doen.
Ja.
Maar dan komt mijn manager met een waslijst, want dit was waarom we dit deden. En dan ben ik ook meteen uitgeluld. Het is echt heel interessant hoe dat dan, oh ja, dat is wat we aan het doen waren, oké.
Okay.
En dan hou je weer even vol. Maar tuurlijk, het is echt wel een proces waar je heel veel geduld voor moet hebben en ja... Dat is dan ook wel een van mijn beste eigenschappen, denk ik. Geduld.
Ja. Oké. Okay, je denkt natuurlijk gewoon, ik heb een vet track gemaakt. Kom de wereld in slingeren en ga met die banaan. Maar
dan moet je gewoon over nadenken. Want er zijn zoveel mooie liedjes die in schoonheid ondergaan. Dus dan komt er nog zo'n leuk liedje uit waar niemand van hoort.
Ja, en je wilt gewoon echt voor kwaliteit gaan, zeg maar.
Ja.
En in de stappen die je zet. Ja.
En ik wil ook dat een bepaalde indruk achterlaat. Zoals ik al zei, als het gewoon een mooi liedje is. Ja, dan mag die best in schoonheid ondergaan, maar... Als ik echt ergens voor ga staan en impact wil maken, dan is het wel fijn als het gehoord wordt.
Ja, ja. En dat doen we op Spotify. Onder andere, toch? Ja.
Yes, op Spotify.
Dus daar moeten mensen zo
zoeken. Ja, Spotify, Instagram, daar ben ik wel heel actief.
Ja, en dat schrijven we gewoon Elieve, toch?
Zo ja, Believe zonder de B is de makkelijkste.
Oh.
Believe zonder de B, Elieve Music en... ja, voel je vrij om gewoon een berichtje te sturen als je vragen hebt, interesse hebt.
Cool. Wil ik nog een laatste ding weten? Ja, ik zit nog even inderdaad te denken over de toekomst. Dus je zit vooral komend jaar, moet een knaller gaan worden.
Ja.
En dat wil je dan ook live gaan doen? Of vooral ook online de tracks uitbrengen? Of hoe zie je dat voor je?
Live weet ik niet of we nog iets voor ons zien natuurlijk met de huidige omstandigheden en corona. Socials, ja. Ik hoop gewoon vooral dat ik iets kan maken. En we hebben echt een hoop klaar liggen ook. Iets maken wat gewoon resoneert met het grotere publiek. Het zou vooral voor mij ook echt een bevestiging zijn dat ik niet gek ben. Ja. Dat ik echt ergens mee bezig ben. Want ik geloof er heel erg in. Ja. En heel veel mensen om mij heen geloven in wat we doen. Dus ja, het zou gewoon heel fijn zijn, zoals mijn docent zei, dat het volk het begrijpt.
Ja.
En er iets mee kan. Of ze er nou op willen dansen, op willen huilen, op willen opstandig willen worden, dat maakt me allemaal niet uit.
Nee.
Maar ik wil wel wat losmaken in de mensen.
Ja, en dat soort van, ik kan me voorstellen, misschien wel het laatste stukje bevestiging wat je moet hebben, dat jij ook gewoon mag doen wat je wil doen, zeg maar.
Ja, vind ik wel echt heel knap dat je dat eruit haalt. Maar dat is wel altijd het hogere doel geweest. Als het me lukt, dan kan ik eindelijk 100% mezelf zijn.
Ja.
Ja.
En dat is bevestiging ook naar je ouders. Van,
ja.
Kijk, ik ben wat, ja.
Ja, en ik ben met wat ik ben en wie ik ben en met de keuzes die ik heb gemaakt, ben ik er gekomen. Dat zou voor mij wel dat laatste puzzelstukje zijn.
Ja, vet. Laten we erop hopen.
Yes.
En dat je gunnen.
Niet hopen, maar doen.
Ja, dat is goeie. Hey, thanks dat je hier was.
Ja, dank je wel voor je interesse.
Ja, geen dank. Luisteraar, dank voor het luisteren. En volg Elieve op Spotify, op Instagram, waar je maar wilt. En tot de volgende aflevering.
Yes, dank je wel.
Doei.